De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeo op vrijdag 26 april. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energeo. Welkom Joep.
Goedemorgen.
Nederland kan in 2050 klimaatneutraal zijn, ook als de opbouw van de economie en het gedrag van mensen niet wezenlijk veranderen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. En daarvoor zijn onder andere negatieve emissies nodig, het inzetten van biomassa en CO2-opslag. Hoe dit allemaal zit, dat gaat Joep ons zometeen vertellen. Eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Ja, veel ontwikkelingen om uit te kiezen deze week.
En zoals elke week.
Zoals elke week, maar deze week nog meer. Want we hadden echt een aantal onderwerpen die als hoofdonderwerp hadden kunnen fungeren.
Ja, zeker.
Maar ja, om deze aflevering ook qua tijdsduur een beetje behapbaar te houden, bespreken we er dan twee. Naast het onderwerp van Joep natuurlijk.
Ja.
Wouter, ja, welke onderwerpen heb je eruit gepikt?
Nou, ten eerste het advies van de Raad van State over de warmtewet. De Raad van State is het erover eens dat er een nieuwe warmtewet nodig is, maar plaatst wel een paar vraagtekens bij de manier waarop het kabinet dat nu vormgeeft. Vooral bij het publieke eigendom en bij de betaalbaarheid van de kostengebaseerde warmtetarieven. Tweede is, dat is eigenlijk van vorige week, maar ik vond het zo belangrijk dat ik dat dan toch nog wel eventjes heel graag mee wilde nemen. Vorige week kwam de ACM met een enorm pakket aan maatregelen tegen netcongestie. Onder andere maatschappelijke prioritering, aangescherpte deelnameplicht voor congestiemanagement, nog wat dingen. Ja, dat is zo'n groot pakket en zo van wezenlijk belang voor de problemen die er op dit moment zijn met netcongestie, dat ik die ook wel even graag wilde bespreken.
Ja, we beginnen dan met de nieuwe warmtewet of de vraagtekens van de Raad van State bij twee kernpunten eruit. Ja, we hebben het dan over een advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmte. Voor onze achtergrond, Wouter, wat houdt die wet ook alweer in?
Ja, die wet, dat is dus gewoon de nieuwe warmtewet. Hè? Een wet die er moet komen om, eigenlijk, hij heeft dat tot doel dat de warmtetransitie vlot getrokken wordt, zeg maar. Hè? Dat er warmtenetten komen, dat die ook duurzaam worden. Daarnaast natuurlijk belangrijk consumentenbescherming. Het borgen van leveringszekerheid en wat deze wet mogelijk maakt om die doelen te bereiken is dat overheden, lokale overheden, meer regie kunnen voeren over die warmtetransitie. Mm-hmm. Een van de meest omstreden onderdelen is de eis dat warmtebedrijven in de toekomst in meerderheid in publieke handen moeten zijn. Daar gaan we het straks nog even verder over hebben. Ja. Misschien nog wel even belangrijk om te noemen, hè, de Raad van State, we kennen die als de bestuursrechter eigenlijk. Hè. Die doet gerechtelijke uitspraken over geschillen die er zijn. Maar de Raad van State is ook een belangrijk adviesorgaan voor het kabinet. Alle wetten die er komen krijgen een advies mee van de Raad van State. En in die rol hebben we het nu over de Raad van State. Dus een belangrijk advies voor een nieuwe wet die het kabinet wil invoeren.
Ja. Ja, de Raad van State vindt, net als het kabinet, dat er een nieuwe warmtewet moet komen. En ook dat er meer publieke regie moet komen. Maar zet nu dus vraagtekens bij het publieke eigendom van warmtenetten en de betaalbaarheid van tarieven gebaseerd op kosten.
Ja.
Om te beginnen met het publieke eigendom. Welke vraagtekens heeft de Raad daarbij?
Nou, de Raad van State vraagt zich eigenlijk af waarom dat nodig is. Waarom dat noodzakelijk is. En vindt dat het kabinet dat niet goed duidelijk maakt in de toelichting op de wet. En het is behoorlijk ingrijpend. Met deze warmtewet komt er eigenlijk de plicht voor warmtebedrijven om op termijn, er zit wel een overgangsperiode bij, maar op termijn moeten alle warmtebedrijven moeten in meerderheid in publieke handen zijn. Hè? 50% van de aandelen plus één. Mm-hmm. Nou, heel veel warmtebedrijven en warmtenetten zijn nu in private handen door private bedrijven. Die zijn ook heel belangrijk dat die investeren in die warmtetransitie. Dus dat is een behoorlijk rigoureuze stap om dat te veranderen en om daar die publieke eis bij te zetten. En ja, de Raad van State zegt, er wordt niet goed uitgelegd waarom die stap dan nodig is. Ook omdat in oudere versies van de warmtewet stond dat de publieke gebouwen, want dat is wat het kabinet zegt, het is nodig om de publieke belangen te borgen. Mm-hmm. Maar in voorgaande versies van die warmtewet, want die warmtewet bestaat al in bepaalde vorm al heel lang. Die moet nu gemoderniseerd worden, maar er bestaat al heel lang een warmtewet. In voorgaande versies werd steeds gezegd van, nou, de publieke belangen zijn op deze manier voldoende geborgd zoals het nu geregeld is, waarbij private warmtebedrijven een belangrijke rol spelen. En waarom zou dat nu ineens allemaal anders zijn? Daarvan zegt de Raad van State, ja, dat moet echt beter uitgelegd worden. En ook, ja, wat zijn die publieke belangen? Want sommige publieke belangen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en betaalbaarheid, kunnen botsen. Ja, wat krijgt dan voorrang? Mm-hmm. Raad van State doet daar ook zelf een voorzet voor. Die zegt van ja, rigoureuze ingreep van het publiek maken van de warmtebedrijven, daar is ook wel een alternatief voor. Door bijvoorbeeld dat noemen ze dan een transparante selectieprocedure in te voeren. Mm. Waarbij je dus warmtebedrijven selecteert die actief mogen worden. En daar kan je dan eisen aan stellen op basis van de publieke belangen die je geborgd wil hebben. Nou, op die manier kan je voldoende sturen zonder zo'n rigoureuze ingreep, zegt de Raad van State.
Ja. En hoe zit het dan met die op kosten gebaseerde tarieven? Hoe denkt de Raad daarover?
Nou, op zich de om afscheid te nemen van de koppeling met de gasprijs zoals die nu bestaat. Hè? Het niet meer dan anders principe heet dat. Je betaalt als warmteklant in naam in elk geval niet meer dan je kwijt zou zijn wanneer je een op gas gebaseerde verwarming hebt in je huis. Die koppeling, daar wil eigenlijk iedereen vanaf. Dus ook de Raad van State juicht dat toe. Maar zegt van ja, het alternatief zoals het kabinet dat nu voorstelt, waarbij een kosten-plus model wordt gehanteerd, dus waarbij niet de gasprijs de basis is voor de warmtetarieven, maar gewoon de kosten die de warmtebedrijven maken de basis wordt voor het warmtetarief. Mm. Daarvan zegt de Raad van State, ja, het is wel de vraag of de tarieven die daaruit voortvloeien, of die wel maatschappelijk aanvaardbaar zullen zijn. He, dat gaat over de hoogte van de prijs, maar dat gaat ook bijvoorbeeld over verschillen per net. Want als je je op kosten baseert, ja, het ene net is het andere net niet. Dus het ene net is duurder dan het andere net. Mm. Nou, dan kan je verschillen krijgen die wel tot een factor 5 op kunnen lopen. Daarvan zegt de Raad van State, ja, hoe maatschappelijk aanvaardbaar is dat?
Ja.
Ook plaatsen ze vraagtekens bij de alomheersende gedachte eigenlijk dat op het moment dat je op zo'n kostenbaseerd model overgaat, dat de tarieven zullen dalen. Nou, er zijn ook heel veel deskundigen in de warmtesector die daar al lang voor waarschuwen. Van ja, dat is helemaal niet zo. Niet per definitie zo. Er zullen best plekken zijn waar het daalt, maar er zullen ook plekken zijn waar het echt duurder wordt. Dus het is erg individueel bepaald eigenlijk. Het hangt erg van het net af. ACM overigens deelt ook die zorg die de Raad van State nu uit. En zegt van ja, de vraag wat is betaalbaar is niet dezelfde vraag als wat kost het.
Ja. Wat gebeurt er nu met dit advies van de Raad?
Nou, het kabinet moet dat wegen. Van antwoord op zien. Maar op zich is het is een advies en ook niet meer dan dat, zeg maar. Mm. Dus ik even in herinnering roep de Energiewet. Daar hadden we het recent over in de podcast. Daarvan had de Raad van State ook gezegd van ja, Energiewet voegt de elektriciteitswet en de gaswet samen. Mm. En de Raad van State zei van ja, we zien helemaal niet waarom dat moet. Dat is helemaal niet per se een goed idee. Mm. En daarvoor zei minister Jette, nou, ik vind het wel een goed idee, dus ik ga het toch doen.
Ja.
Dus hè, het advies kan door het kabinet naast je neergelegd worden. Maar het moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. En ja, dit advies van de Raad van State biedt natuurlijk wel Kamerleden handvatten om hun kritiek te uiten en eventueel wijzigingen aan te brengen in de wet.
Voer voor discussie in ieder geval.
Zeker.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Het brede pakket aan maatregelen tegen netcongestie van de autoriteit, consument en markt. Daaronder zijn maatschappelijke prioritering en een aangescherpte deelnameplicht voor congestiemanagement. Maar er zijn nog meer maatregelen. Hoe ziet het pakket eruit van de ACM, Wouter?
Ja, ongelooflijk groot, breed en veel. Dus veel meer dan we hier kunnen behandelen. Mm. Collega David Duijmaier heeft een ontzettend goed stuk over geschreven. Vanwege het belang zal ik ook zorgen dat op het moment dat deze podcast uitkomt, dat stuk ook buiten de betaalmuur geplaatst is. Dus dat iedereen dat tot zich kan nemen. Mm. Maar belangrijk is, er zijn een aantal besluiten genomen door de ACM die eerder ook al waren aangekondigd. Hè, dat maatschappelijke prioriteringskader bij de toekenning van transportcapaciteit hebben we het eerder over gehad. Hè. Dat was altijd een beetje de karikaturale tegenstelling van als een ziekenhuis en een casino allebei een aansluiting willen, wie kies je dan? Nou, als het casino eerder was, moet nu het casino. Nou, dat is altijd een beetje karikaturaal. Maar die maatschappelijke prioritering is er nu door. Nieuwe aansluittermijnen voor grootverbruikers. Wijzigingen in de regels van congestiemanagement. Het use it or lose it principe. Of in goed Nederlands het go-torque principe. Gebruik op tijd of raak het kwijt. Dat is dus als je transportcapaciteit, wat nu schaars is vanwege de netcongestie. Als je dat hebt, maar niet gebruikt. ja, dan vervalt het. Hè? Op dit moment, als je het gecontracteerd hebt, dan is het van jou en dan mag je het houden. Maar straks dus, als je het niet gebruikt, dan vervalt het. En er zijn ook nog twee nieuwe maatregelen. Een lager transporttarief voor grootverbruikers die hun verbruik verschuiven naar momenten dat er minder netbelasting is. De spitsheffing wordt dat genoemd door de ACM. En een verduidelijking van de voorwaarden waaronder netgebruikers verplicht kunnen worden om congestiemanagementdiensten aan te bieden.
En wat zijn volgens jou de belangrijkste maatregelen en hoe moeten die gaan werken?
Ja, durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Het is echt het geheel aan maatregelen wat belangrijk is. En omdat congestie is toch een heel lokaal probleem. En de congestie op de ene plek is anders dan de congestie op een andere plek. En dat we daar in het hele land nu last van hebben, wil niet zeggen dat het allemaal overal vergelijkbaar is en allemaal overal dezelfde oplossingen vraagt. Dus ik denk dat het heel goed is dat er zo'n breed pakket nu komt en dat dat in zijn geheel bezien moet worden en dat dat heel belangrijk is. En ja, dat er voor lokale problemen, lokale oplossingen, dat er een palet aan oplossingen is waar het lokale probleem mee opgelost kan worden. Ja. Maar als ik er dan toch eentje moet noemen, dan denk ik dat die spitsheffing die ik net noemde wel heel erg belangrijk is. Is er een behoorlijke, de luisteraar moet het maar even nalezen als hij er echt in geïnteresseerd is. Maar het is wel een beetje een complex geheel. Er worden vijf verschillende tijdvensters worden er opgesteld. Die worden elke maand voor een maand vooruit opgesteld. Die zijn dus flexibel. Dus de ene keer zit het uur tussen 8 uur en 10 uur 's ochtends zit in tijdvenster 3. Maar een maand later kan die best in tijdvenster 2 of tijdvenster 5 zitten. Dus dat is op die manier wordt daar verschil in gemaakt. Mm. En afhankelijk van de drukte die op het net verwacht wordt in zo'n tijdvenster, wordt dan het nettarief bepaald. Dus op rustige momenten kan het nettarief laag zijn en op hele drukke momenten kan het nettarief omhoog gaan.
Ja.
Nou, die maatschappelijke prioritering die ik net ook al noemde is natuurlijk ook wel relevant. Partijen die een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigen, die kunnen voorrang krijgen bij een aansluiting op het net. En een van de dingen die als groot maatschappelijk belang genoemd wordt zijn congestieverzachters. Dus partijen die een aansluiting willen die bijdraagt aan het oplossen van netcongestie. Dat kan lokaal, dan kan dat bijvoorbeeld een batterij zijn. Ik zeg niet dat batterijen altijd congestie oplossen, maar dat kan. Mm. Die kunnen dan door de netbeheerder met voorrang behandeld worden omdat ze congestie oplossen.
Ja.
Andere grote maatschappelijke belangen dingen zijn natuurlijk de ziekenhuizen die ik net noemde, politie, defensie, brandweer, dat soort dingen. Die kunnen ook allemaal voorrang krijgen.
Ja, en de ACM heeft ook een besluit genomen over nieuwe aansluittermijnen voor grote aansluitingen.
Ja, aansluittermijnen zijn de exclusieve bevoegdheid van de toezichthouder. Vroeger was er een wettelijke aansluittermijn, maar het Hof van Justitie in Luxemburg heeft gezegd van ja, nee, dat mag de wetgever mag dat niet regelen. Het is een exclusieve bevoegdheid van de toezichthouder. Dus in Nederland is dat de ACM. De ACM moet de aansluittermijn regelen. Mm-hmm. Dus er is een streep gegaan door al die wettelijke termijnen. En ACM moest daar een nieuwe termijn voor aanwijzen. Voor kleinverbruikers hebben ze dat eerder al gedaan. Die werd gesteld op 18 weken. En nu hebben ze het ook voor grootverbruikers. Nou, dat is toch wel belangrijk, want als grootverbruiker, als je een aansluiting aanvraagt, wil je weten waar je aan toe bent. Hoe lang moet ik wachten voordat ik die aansluiting uiterlijk heb? Dat is best wel fors. Het is opgedeeld niet op, zoals het vroeger was, op basis van vermogen van de aansluiting. Hoe groter de aansluiting, hoe langer de wachttijd wellicht. Maar het is nu op basis van complexiteit van de aansluiting. Hoe dat precies gedefinieerd is, staat in dat besluit. Maar een simpele aansluiting duurt 26 weken, maximaal. Half jaar dus. Mm. Een middencomplexe aansluiting 52 weken, een heel jaar. En hele complexe aansluitingen. Mag de netbeheerder een projectspecifieke tijdsduur noemen. Dus die kan de netbeheerder kan zeggen van nou ja, oké, voor deze complexe aansluiting heb ik zoveel tijd nodig. En als hij dat dan goed onderbouwt, is dat de aansluittermijn.
Ja. En heeft de ACM concrete doelstellingen genoemd die ze wil bereiken met deze maatregelen?
Ja, op zich wel. We hebben het dus over netcongestie. Deze maatregelen lossen niet zozeer netcongestie op, maar zorgen dat ten tijde van netcongestie, wat nog wel 10 jaar gaat duren, hè, voordat die netcongestie voorbij is, die definitief opgelost wordt door het, met name door het bijbouwen van extra verbindingen. Mm. Gedurende die tijd het net zo optimaal mogelijk benutten.
Ja. En wanneer gaan de maatregelen in?
Dat verschilt een beetje per maatregel. Sommige maatregelen zijn echt al definitief, hoewel ze wel nog openstaan voor beroep bij de rechter. Andere maatregelen zijn nog in de ontwerpfase. Ik geloof dat de eerste die ingaat is vanaf 1 oktober 2024. Alles zo snel mogelijk. Dat is wel de bedoeling. Maar sommige maatregelen kosten gewoon tijd, omdat je je daar ook moet voorbereiden.
Ja.
En met dit pakket zegt de ACM ongeveer halverwege te zijn met het realiseren van haar acties uit het landelijke actieprogramma Netcongestie voor hoogspanning.
Dus er volgt nog meer.
Er volgt nog meer, zeker.
Dankjewel, Wouter. Nederland kan in 2050 klimaatneutraal zijn, ook als de opbouw van de economie en het gedrag van mensen niet erg veranderen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn trajectverkenning Klimaatneutraal 2050. En om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zijn onder andere dus negatieve emissies nodig, het inzetten van biomassa en CO2-opslag. Over hoe dat allemaal zit, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, jij was deze week bij de presentatie van het rapport. Dat ging er anders aan toe dan anders, begrijp ik.
Ja, dat was wel grappig. Ja. Het is wel duidelijk dat het PBL dit zelf een belangrijk rapport vond. Het werd ook aangekondigd als een vlaggenschip van het PBL. En ik ben de afgelopen half jaar wel vaker bij het PBL geweest. En meestal is er dan een persbriefing in een beetje een modern zaaltje achteraf. Maar nu gingen we naar de mooiste zaal van het pand. Het voormalige kantoor van de minister van Economische Zaken. Mm. Met een wachtkamer ervoor met lederen foto's. En op een gegeven moment waren we binnen. En lag ook die hele tafel vol met 10 onderliggende rapporten. 1260 pagina's. Dat is de basis vormde voor dit uiteindelijke rapport. Mm. En de presentatie werd ook gedaan door de directeur van het PBL zelf. Een belangrijk rapport vonden ze zelf. Het is ook een rapport wat ze zelf het initiatief toe hebben genomen. Dus vaak doen ze een rapport op aanvraag van het ministerie van Economische Zaken bijvoorbeeld. Maar dit is echt iets wat ze zelf wilden onderzoeken. Namelijk, kan Nederland klimaatneutraal zijn in 2050?
Ja. Hoe zijn ze daarmee te werk gegaan?
Een belangrijke aanname daarbij is dus dat de economie en de manier hoe we consumeren niet wezenlijk verandert. Het was een persbriefing, er zaten allemaal journalisten in de zaal. Dus ze kregen ook meerdere keren vragen over, maar waarom hebben jullie dit onderzocht? Als we eigenlijk nu al weten dat in 2050 de economie er toch anders uit gaat zien. En waarschijnlijk gaan we toch anders consumeren. Kun je dan niet beter dat onderzoeken? En daar had hij wel een goed antwoord op, vond ik. Want hij zei, eigenlijk weten we wel dat als we onze consumptie bijvoorbeeld aanpassen, of als we onze economie fundamenteel aanpassen, dat het waarschijnlijk makkelijker wordt om die klimaatpuzzel te leggen. Maar wij wilden juist kijken, is het ook mogelijk, als soort denkexercitie, als we dus niet fundamenteel veranderen, of het dan nog steeds kan. Mm-hmm. En het kan dus wel. Ja. De uitkomst had natuurlijk ook kunnen zijn dat het niet had gekund. En dan was de boodschap geweest, oké, we moeten echt aanpassen om die doelen te halen. Dat hoeft niet per se.
Ja.
Maar goed, dan moeten we wel alle opties gebruiken die er zijn.
Ja, ja, belangrijke conclusie dus. Het is haalbaar. Maar, en hoe, ja, wat is daarvoor nodig?
Alles.
En alles wat is dat?
Kijk, je hoort het natuurlijk wel vaker ook in de Tweede Kamer wel van we moeten en biomassa en CO2-opslag en kernenergie en noem alles maar op. We kunnen niet meer kiezen, die luxe hebben we niet. Dat hoor je nu ook een beetje terug bij het PBL. Mm-hmm. Dat klinkt ook een beetje alsof er eigenlijk geen keuzes meer zijn bijvoorbeeld voor de politiek. Maar die keuzes zitten dan, zoals ik het interpreteer, vooral in het in hoeverre we willen dan alsnog onze consumptie aanpassen of onze economie aanpassen. Want daarmee zou je dus de puzzel makkelijker maken en zou je dus in theorie misschien wel dingen minder kunnen doen. Maar als je dus dat niet wil, dan zeggen ze eigenlijk kun je geen dingen weglaten. Ook al zijn ze controversieel, want dan wordt het gewoon of heel duur of überhaupt niet meer mogelijk om klimaatneutraal te worden.
Ja, een andere opvallende conclusie uit het onderzoek, dat gaat eigenlijk over de inzet van biomassa in combinatie met het afvangen en ondergronds opslaan van CO2. Carbon Capture and Storage, CCS in vaktermen.
Ja, ja.
Dat is een manier om tot negatieve emissies te komen. Maar wat zijn dat eigenlijk, negatieve emissies?
Ja, negatieve emissies. Er zijn verschillende manieren om daartoe te komen. Je hebt ook een natuurlijke manier van negatieve emissies. Kijk, bomen nemen CO2 op. Dus die halen CO2 uit de lucht. Dus als je veel bossen aanplant, dan haal je ook CO2 uit de lucht. Mm-hmm. Als je vervolgens die bomen verbrandt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat je hele bomen in energiecentrales verbrandt. Maar even voor het idee, als je dat zou doen, dan komt die CO2 die je hebt opgevangen, komt weer terug in de lucht. Mm-hmm. Daar zit een soort kringloop in. Als je dus biomassa verbrandt en je vangt de CO2 af, Je stopt die vervolgens onder de grond. Dan heb je dus via die boom CO2 uit de lucht gehaald. En die stop je dan onder de grond. Die komt nooit meer terug. Mm-hmm. Dat noemen ze negatieve emissies. Ja. Dat is dus anders dan wanneer je aardgas uit de grond haalt. Dat verbrandt. En dan voeg je CO2 toe aan die kringloop. Mm-hmm. Het verbranden van biomassa. Of het gebruik van biomassa. En de afvang van de CO2 die erbij vrijkomt. Dat is een manier om negatieve emissies te behalen. Mm-hmm. En dat is nodig. Is eigenlijk wel iedereen het zo'n beetje over eens. Ook een IPCC-rapport wel. Voor klimaatneutraliteit in 2050. Om te compenseren voor activiteiten die gewoon niet in 2050 al klimaatneutraal kunnen zijn. Mm-hmm. Dan heb je het over bepaalde onderdelen van de industrie. En bijvoorbeeld wat ook in dit rapport terugkomt, de scheepvaart en de luchtvaart.
Ja. Wat concludeert het PBL nou precies over de inzet van biomassa in combinatie met afvangen en ondergronds opslaan van CO2?
Nou ja, een veelgenoemde methode voor negatieve emissies. Het zijn eigenlijk twee. Eentje is bio-energiecentrales met CCS. Mm-hmm. BECCS, een mooie jargonterm. En de andere is direct air capture. Dus dan haal je eigenlijk gewoon de buitenlucht door een filter. En dan vang je daar de CO2 uit af. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk twee opties. En eigenlijk over beide zegt het PBL, ja, dat ligt niet voor de hand.
Niet voor de hand om dat doel te bereiken van een klimaat.
Het ligt niet voor de hand om negatieve emissies te willen bereiken via dus de inzet van biomassa in energiecentrales. Mm-hmm. En dat is wel opvallend, want dit is wel bijvoorbeeld een bedrijf als RWE, die heeft de Eemshavencentrale in Groningen en de Amercentrale in Brabant. En die hebben plannen om daar biomassa in te gaan verstoken en dus CCS te gebruiken. En die zeggen dat daar met die twee centrales alleen al 11 tot 14 megaton CO2 per jaar uit de lucht te kunnen halen. Mm-hmm. Daar willen ze volgend jaar. Dat is veel, ja. Volgens mij uit mijn hoofd is Tata Steel de grootste uitstoter van Nederland. En die stoot in zijn eentje 12 megaton per jaar uit. Mm-hmm. Dus hier heb je het over twee elektriciteitscentrales die dan ongeveer datzelfde uit de lucht zouden kunnen halen.
Ja.
Maximaal, hè? Dit is wat het maximaal zou kunnen doen. Waarschijnlijk wordt het minder.
Ja.
Dus daar zijn serieuze plannen voor. Ze willen daar volgend jaar de knoop over doorhakken. Maar goed, het PBL zegt nu dus eigenlijk van ja, dit is eigenlijk niet verstandig.
Mm-hmm. Het PBL keek onder andere ook naar scheepvaart en de luchtvaart om negatieve emissies te bereiken. En die zijn afhankelijk van bunkerbrandstof, hè, zoals zware stookolie en kerosine.
Ja, eigenlijk dus waarom bio-energie niet geschikt is, daar hebben ze eigenlijk drie redenen voor. Ten eerste is het zo dat biomassa is gewoon schaars. Mm-hmm. Dus je moet het inzetten op plekken waar geen alternatief is. Mm-hmm. Voor elektriciteitsproductie zijn in principe wel alternatieven. Mm-hmm. Je kan ook waterstof verbranden in een elektriciteitscentrale. Daarnaast is het zo dat zij denken dat die centrales, die bio-energiecentrales, vooral zullen fungeren als backup centrales. Dus op momenten bijvoorbeeld dat de zon niet schijnt en de wind niet waait, dan hebben we even extra elektriciteit nodig. Dan zet je ze aan. Maar dat betekent dat die centrales maar een paar honderd uur per jaar draaien. En dat is eigenlijk niet genoeg om CCS echt rendabel te kunnen doen. En het derde is inderdaad, wat jij noemt, die bunkerbrandstoffen. Nou, dat moet dan duurzame bunkerbrandstoffen zijn. Maar die productie daarvan is eigenlijk geschikter om CCS, om CO2 af te vangen. Je moet namelijk sowieso in het productieproces al CO2 afvangen. En de productie levert ook een vrij zuivere stroom CO2 af. En die is veel makkelijker, dus goedkoper af te vangen dan CO2 uit rookgassen in een energiecentrale. Want in die gassen zit gewoon veel minder deeltjes CO2.
Ja, ja.
En die biobrandstof producenten die draaien in principe gewoon continu. Mm-hmm. Dus zij zeggen, ja, dat zijn eigenlijk drie redenen waarom dat een geschiktere plek, voor meer voor de hand liggende plek is om negatieve emissies te behalen.
Ja, ja, en dan had PBL ook over direct air capture, het afvangen van CO2 uit de lucht eigenlijk. Hè? En dat ligt ook niet voor de hand, zegt PBL. Waarom niet?
Nee, dat heeft vooral te maken met dat ze verwachten dat het duur gaat zijn en heel energieintensief. Ik zei net al, in principe haal je gewoon de buitenlucht haal je door een filter heen. Mm. Die zuig je daar doorheen. Maar er zit zo weinig CO2 in de lucht. Vergeleken met rookgassen of dus helemaal met zo'n biobrandstoffenfabriek. Mm. Dat je daar heel veel lucht moet doorheen halen voordat je een beetje fatsoenlijke hoeveelheden CO2 hebt gefilterd. Dus dat is gewoon waarschijnlijk niet de meest kostenefficiënte optie.
Ja. Yeah. De Europese Commissie zet juist in op een forse uitbreiding van CO2-opslag. En Brussel kijkt daarbij wel naar BECCS, dus biomassa in elektriciteitscentrales met CCS, dus het afvangen en opslaan van CO2 en DAX. Voor de luisteraar, direct air capture dus, het afvangen van CO2 uit de lucht. Wat vindt het PBL daarvan?
Die waren wel een beetje kritisch in de zin dat ze zeggen van de commissie lijkt een blinde vlek te hebben voor die route van de biobrandstoffen. Mm-hmm. Dus vonden ze wel jammer. PBL ziet daar dus duidelijk een grote kans, ook vooral voor Nederland. Hè, want Nederland heeft nu 6 raffinaderijen die brandstoffen produceren, ook veel voor andere landen. Het is eigenlijk vrij veel in vergelijking met landen om ons heen. Als die gaan verduurzamen, dan biedt dat Nederland in ieder geval een grote kans om negatieve emissies te halen. En met die negatieve emissies kun je dan weer andere activiteiten compenseren. En daarom kom je dus ook uit dat je dus je levensstijl misschien niet al te veel hoeft aan te passen. Het is ook een beetje een gevolg trouwens van hoe het onderzoek is ingesteld. Want dus de emissies in de scheepvaart en de luchtvaart tellen niet mee voor de klimaatdoelen van Nederland zoals die zijn vastgelegd in de klimaatwet. Mm. 55% reductie in 2030, klimaatneutraal in 2050. Mm. Maar PBL zegt, ja, die sectoren moeten natuurlijk uiteindelijk wel naar nul, ja, om de Parijsdoelen te halen. En dat de internationale brancheorganisaties die zeggen dat ook te willen. Mm-hmm. Dus PBL heeft ervoor gekozen om die sector eigenlijk mee te nemen in de berekening. En dan blijkt ineens van, hey, misschien is dit een goede route om die negatieve emissies te behalen.
Ja. Ja, PBL zegt dus ook, blijf biomassa gebruiken. Maar de toekomst van biobrandstof is onduidelijk en vol uitdagingen. Daar waarschuwde de Europese Rekenkamer een paar maanden geleden voor. Is dat dan wel realistisch?
Nou ja, de Europese Rekenkamer heeft inderdaad onderzoek gedaan naar subsidies. Er is vanuit Europa 370 miljoen geld gestoken in onderzoek naar de ontwikkeling van biobrandstoffen. En zij hebben eigenlijk vraagtekens bij of dat wel goed is besteed, want het is allemaal nog heel onzeker. Mm. Dat ligt voor het grootste deel aan de onduidelijke koers, zeggen zij, vanuit Europa en de landen. Het beleid mist lange termijn perspectief, zeggen ze. Maar een van de obstakels die zij ook wel noemen is dat er toch een soort biomassa-wedloop aan de gang is. Heel veel verduurzamende sectoren hebben gewoon toch koolstof nodig in hun productie. En die willen allemaal die biomassa. Mm-hmm. Maar voor sommige sectoren zijn er wel alternatieven, voor andere niet.
Ja.
Maar goed, het is een beetje de vraag of er genoeg biomassa is. En als Nederland dus inderdaad hierop in zou zetten, dan zou je bijvoorbeeld, PBL heeft het dan Europees bekeken, hoeveel biomassa is er beschikbaar. Dan zou een relatief groot deel van de biomassa in Europa zou naar Nederland moeten gaan. Ja, dat moet je dan wel voor elkaar krijgen. Dus bijvoorbeeld deze dinsdag toevallig een motie aangenomen in de Tweede Kamer van Nieuw Sociaal Contract en de Partij voor de Dieren, die eigenlijk het kabinet oproept om de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk te verminderen. Dat strookt in ieder geval niet helemaal met deze optie die PBL nu voorschotelt. Dus, ja, er zijn nog wel een paar obstakels op de weg, zou ik maar zeggen.
Dankjewel, Joep. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.